Na Psalm 70 gaan wij vanavond. Weet je hoe dat gaat met tekstschrijvers enzovoorts? Je hebt me nog wel eens uitgebreid in verdiept, mensen die liedjes schrijven. Dan gaat er zo, ze maken een liedje en dan bevalt ze niet en dan gaat het in de koffer. In de trunk heet dat. Gaat in de trunk. En dan moet er weer een nieuwe musical komen en dan eens even kijken wat we nog hebben. Dan komt er af en toe wat uit en zie je nou een regeltje veranderen of een naam veranderen, is het misschien toch wel weer bruikbaar. En dan, zo gaat het dan, hè? Koffer vol en soms wordt er wat gemodificeerd en dan is min of meer hetzelfde liedje, maar dan in een andere context wordt het geplaatst en dan functioneert het nog een keer. Die tekstschrijvers hadden kisten vol, trunks vol met teksten die afgekeurd waren dan, aanvankelijk, maar soms wordt het dan toch nog wel wat. Dat is heel interessant trouwens. Vind ik nog steeds. En dat is hier ook gebeurd, maar als er dan een haastig gebed om hulp... Nee, dat staat er niet. Er staat beden om haastige hulp moet zijn. Dan kan je natuurlijk even kijken of we niet al wat hadden. En bij nader inzien, dat hadden we al. In mijn Bijbel staat onder vers 2 van Psalm 70 dan ook een verwijzing naar Psalm 40, vers 14 enzovoorts. Vooral het enzovoorts, dat vind ik dan leuk. Want inderdaad, dit zijn de laatste versen van Psalm 40. Zo goed als letterlijk en inhoudelijk volstrekt identiek. Psalm 40 vanaf vers 14. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden, enzovoorts. En in Psalm 70, vanaf vers 2. Haast u, o God, om mij te verlossen. Het is ineens haastig geworden. In Psalm 40 was het het behagen u, Heere. En nu is het haast u, o God, om mij te verlossen, o Heere, tot mijn hulp. Laat hen beschaamd en schaamrood worden, enzovoorts. En voor de rest is het bijna hetzelfde. Om moet dan opmerken dat in Psalm 70, in vers 5 en in vers 6, vinden wij genoemd God, namelijk Elohim. Terwijl in Psalm 40 heet hij Jehovah, daar staat Heere. Maar dat is dan ook het enige verschil feitelijk. Met andere woorden, er is toch een bestaande tekst opnieuw gebruikt. Althans een gedeelte ervan. En het is een gebed zoals wij er al zoveel gelezen hebben, overigens. Wij weten ook niks van een achtergrond van deze psalm. Het andere verschil moet ik wel opmerken. Er staat wel in vers 1 een psalm van David voor de opperzangmeester. Dat is Psalm 40 feitelijk ook. Hier staat erbij om te doen gedenken. Zodat je ook misschien de conclusie moet trekken dat deze woorden niet zomaar uit Psalm 40 overgenomen zijn, maar dat ze herinneren aan gebeurtenissen die blijkbaar de achtergrond waren van Psalm 40. Het sluit daar dan bij aan. En die woorden om te gedenken brengen ons terug bij wat wij eerder al gelezen hebben. Dat was inderdaad Psalm 40. Bovendien wijs ik erop, maar dan loop ik vooruit, dat met name ook in Psalm 71 wij uitspraken vinden die rechtstreeks ontleend zijn aan Psalm 40. Kortom, daar zit dus wel degelijk verband tussen. Zover ben ik nog niet, dus dat ga ik nou niet noemen. Maar het gaat maar om het eigenaardige verschijnsel dat dingen herhaald worden. U weet trouwens ook dat we een psalm hebben, minstens één, die elders in de Bijbel ook voorkomt. In de geschiedenis van David namelijk. Die dingen die gaan nou eenmaal zo. Teksten worden opnieuw gebruikt, wanneer dat maar nodig is of bij een of andere gelegenheid. Want dat is het dan. De psalmen werden geacht gezongen te worden bij bepaalde gelegenheden. Ze werden voor de gelegenheid geschreven. Dat is van oudsher trouwens. de, altijd de essentie geweest van liederen en van gedichten. Die staan maar niet op zichzelf, maar gewoonlijk zijn ze opgehangen aan een of andere gebeurtenis. Men leest de werken van Da Costa en dan kom je daar wel achter hoe dat zit. Het is altijd naar aanleiding van iets en het wordt gewoonlijk ook erbij vermeld. En soms zijn die gedichten daarom nergens ooit meer bruikbaar, omdat ze te veel opgehangen zijn aan bepaalde omstandigheden en aan bepaalde personen. Dat doet zich niet meer voor, dus je komt die dingen dan ook nooit meer tegen. Maar dit is een tamelijk algemeen gebed, om zo te zeggen. Er zal reden geweest zijn om iets te gedenken. En zoals gezegd, waarschijnlijk dan grijpt het terug op de gebeurtenissen die de aanleiding waren, op wat voor wijze dan ook, tot Psalm 40... waarin nog heel wat meer staat natuurlijk, alleen dan dat gebed om verlossing. Maar goed, ik ga Psalm 40 niet bespreken, maar ik neem wel even voor de goede orde Psalm 70 met u door. Wij weten niet wat de gelegenheid was, wij weten niet wat de achtergrond is van deze psalm, nog die van Psalm 40. Daar valt verder ook niks over te zeggen. Het wordt dus moeilijk om de psalm te plaatsen ergens in het leven van de psalmist. Dus hij staat op zichzelf en dat maakt het weer makkelijk om de psalm meteen te herkennen als gelegd in de mond van de Heer Jezus. Want zo is dat natuurlijk toch altijd, hè? Niettemin van David, of gewoon David, een psalm van David. Voor de opperzangmeester, dat weet u langzamerhand, het heeft met de lange termijn te maken. En eigenlijk met de eeuwigheid, maar op zijn minst de lange termijn van David naar de Heer Jezus. Dus altijd nog een jaartje of duizend. Om te doen gedenken, om bepaalde dingen te herdenken, te vieren, misschien ook in de tempel een speciale dankdienst of weet je veel wat. Wij kunnen ons die dingen ook redelijk goed voorstellen, toch? Goed. En dan is het: haast u, o God, om mij te verlossen. En dan vul ik nog maar een keer in: haast u, want dat zou je moeten doen. Namelijk: haast u, o Heere, tot mijn hulp. Dat tweede haast u staat er dus niet. Dat is dan weggelaten, maar het wordt geïmpliceerd, hè? Dat weet u. Hè? Laat hen beschaamd en schaamrood worden, dat is ook twee keer hetzelfde, die mijn ziel, die mijn leven zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad. En daarna wordt u geacht zich te herinneren waar Psalm 69 ook alweer over ging. Want in Psalm 69 vind je ook zo'n gebed, veel uitgebreider, waarin de vijand ook tamelijk nauwkeurig beschreven wordt. We hebben vastgesteld dat het kennelijk gaat over Absalom en de zijnen. Maar via die Absalom komen wij terecht bij het Joodse volk in het algemeen. En in het bijzonder dus bij degenen die onder de wet leefden. Want daar gaat het om. Dat weten wij ook zeker. Dat wil zeggen wij wel. Wij weten dat zeker. Omdat we in die psalm verwijzingen vonden. Schriftplaatsen vonden die niet alleen in het Nieuwe Testament worden aangehaald en toegepast op het Joodse volk. Dat was voor de goede orde in elk geval vers 23 van Psalm 69. Nou, Psalm 23 en 24 is dat. En in Romeinen 11 wordt dat toegepast op het Joodse volk. Dan weet je wie die vijand is. Dat volk dat vasthoudt aan de wet. En streeft naar heerschappij van de wet. En bovendien weten we het zeker omdat met name vers 26 van Psalm 69 in Handelingen 1 wordt toegepast op Judas. Maar via Judas zijn wij uiteraard ook bij het Joodse volk waar hij de personificatie van is. En daarmee waar hij een type van is. Dat mag niet al te moeilijk zijn. En de uitspraak: hun paleis zij verwoest, of hun woning worden woest gelaten, of wat er maar staat dan in Handelingen 1 als het aangehaald wordt, mag dan slaan op Judas, maar dat is voor ons van minder belang. Waar het op slaat is op het Joodse volk en daarmee de verwoesting van land en in ieder geval Jeruzalem. En misschien wel, ook in het bijzonder zelfs, de lijn van koningschap binnen Juda. Want dat speelt daar ook nog een rol in deze... Ik ben aan het begin van de avond, ik kan eigenlijk best even wat vertellen. Ik kan best even wat... Oh, daar heb ik zondag over gesproken in Apeldoorn. Die Absalom, weet u wel, die verdreef zijn vader van de troon. Maar Absalom, de man van wie niks lelijks gezegd wordt, waar dan ook in de schrift overigens. Absalom was die man die zei, als je recht zoekt, je hebt gelijk hoor, maar van mijn vader krijg je het niet. Die spant zich daar niet voor in. Was ik maar koning. Dat wil zeggen, kwam iedereen maar naar mij voor recht en voor toepassing van de wet. En dat is precies waar het over gaat, want Absalom is een beeld van de wet. Die streeft naar heerschappij, die streeft naar macht. Zeker tegenover iemand als David, die natuurlijk gewoon een type is van de Messias en dus van het nieuwe verbond waar genade heerst. En dat je David misschien kunt beschuldigen, misschien deed Absalom dat wel terecht ook nog, maar hij beschuldigde David er feitelijk van dat hij wat aarzelend was en wat teruggetrokken was om recht te doen. Nou ja, dat is precies wat de wereld, met grote letters, wat de wereld onze God verwijt vandaag. Hè? Als hij er dan is, ergens, wherever, waarom doet hij dan geen recht? En waarom laat hij de ongerechtigheid toe? Ons antwoord is, we hebben een paar antwoorden, maar ons antwoord is, dat is omdat wij leven in de bedeling der genade. Waarbij genade op de troon zit. Waar genade voor recht gaat. Dat betekent dus ook dat onrecht geleden wordt. Tegelijkertijd is dat dan te verantwoorden? Jawel, want het recht zal alsnog voortgebracht worden in de wederkomst van Christus. Maar in onze dagen niet. Maar terwijl wij leven onder de genade, is de wet erop uit. Nou ja, de wet zelf niet natuurlijk, maar zijn velen erop uit om die wet te hanteren en toe te passen, heerschappij uit te oefenen. En hebben wij van doen met ingekropen valse broederen die de vrijheid die wij in Christus hebben komen verspieden met dank aan gelaten, want dat gaat daarover. Enzovoorts. En dat is Absalom. Maar komt dus overeen met de wet als zodanig en in de praktijk met het Joodse volk. En die zeiden ook, we willen niet dat deze over ons koning zei. En hun hoge priester van die dagen, de heer Caiaphas, die zei, ja, wij houden hier de macht. En hem gaan we doden. Enzovoorts. En daarna wordt die situatie teruggevonden in onze tegenwoordige bedeling, in het christendom, waar men er altijd op uit is om de christenen onder wetten te brengen, omdat God het wil zogenaamd, in ieder geval zo wordt het ons wijsgemaakt, terwijl in werkelijkheid wij leven daar niet onder. Integendeel, het is de bedoeling dat we in vrijheid leven en onze eigen verantwoordelijkheid dragen in plaats van ons te verschuilen onder de wet. Maar je vindt dat de hele geschiedenis van David door. Want ja, de fase daarvoor vind je David die vecht tegen de Filistijn, weet je nog. Eerst die ene, die maakte die een kopje kleiner en een kop kleiner. En daarna tegen de Filistijnen als zodanig. Dat deed Saul ook, maar David had toch wat meer resultaat dan Saul. Maar Saul op zijn beurt is net zo goed een uitbeelding van de wet en de heerschappij van de wet. En David dient Saul, maar Saul is de vijand van David. En samen strijden ze, nou, en soms ieder voor zich strijden ze tegen de Filistijnen. Dat is een beeld van de natuurlijke mens. De Filistijnen, beeld van de natuurlijke mens. Die moet onder de duim gehouden worden, dat weet iedereen. En Saul probeert het. En hij is de uitbeelding van de wet. En David probeert het, maar hij is de uitbeelding van Christus en de genade onder het nieuwe verbond. In zekere zin staan ze samen aan dezelfde kant. Maar tegelijkertijd zijn ze elkaars tegenstanders. Nou ja, David niet van Saul, maar Saul wel van David. Zo was de Heer niet tegen de wet. Maar voordat hij inderdaad de Messias kon worden, moest dan toch eerst de wet beëindigd worden. En voordat David koning kon worden over heel Israël, moest toch eerst Saul aan zijn eind komen. En dat is ook inderdaad gebeurd. En daarna herhaalt zich dat in de geschiedenis van Absalom. En dat niet alleen, want het gaat niet alleen maar tegen om de Messias, waarvan David de uitbeelding is, maar tegelijkertijd gaat het om de continuering en daarna de verwerkelijking van de Davidische troon in de loop van de geschiedenis. Dat is nog minder bekend, maar eigenlijk ligt dat vast in de eerdere fase van de geschiedenis van Absalom. Dat is dat verhaal over Tamar. Kent u de Bijbelse geschiedenis? Dat is het verhaal over Tamar. Dat was de volle zuster van Absalom. En die werd verkracht door Amnon. Dat was een broer, een halfbroer dan. Van Absalom. En Absalom breekt dan Tamar. Waarom ook niet? Hij is de bloedbreker. Hij is de meest naaste. Hij heeft het recht om dat te doen. En hij doodt Amnon. Het gevolg was alleen dat hij moest vluchten. Maar Tamar is niet zozeer een beeld van het nieuwe verbond. Maar Tamar is altijd, alles wat Tamar heet, is altijd de uitbeelding van het koningschap. En in het bijzonder van het Davidische koningshuis. Dat immers bedreigd wordt door Amnon, die een beeld is van de zonde. Die moet uitgedelgd worden en Absalom doet dat. Als beeld van de wet. Want de wet delgt de zonde uit, is de bedoeling. Maar terwijl dat gebeurt, gaat er van alles mis. En Absalom moet dus vluchten, hij wordt aan de kant gezet enzovoort. Maar goed, daarna komt hij weer terug op het toneel. En dan krijg je de tweede episode. En dan keert Absalom zich rechtstreeks tegen David. Maar het is de herhaling van steeds dezelfde beginselen. Hoe op zich redelijk goede dingen, zoals de wet. Heilig, rechtvaardig en goed. En hoe zo'n aardige man, Absalom, die zijn nek uitsteekt en zijn zuster wreekt, en daarvoor zelfs moet vluchten, zal ik maar zeggen, en die zijn nek uitsteekt en zegt, ja, dan moet hij toch recht gedaan worden. Mijn vader doet het niet, laat ik het dan maar doen. En langs politieke weg verzamelt hij, steelt hij het hart van het volk, staat er dan. Dat wil zeggen ten onrechte en wederrechtelijk. Maar goed, hij steekt er zijn nek vooruit en toch staat hij aan de verkeerde kant. Heb je dat nog? De moeite blijft dus om die Davidische beloften, om die te continueren, om dat huis in stand te houden. En het moet ons brengen uiteindelijk bij de Messias enzovoorts. En uiteindelijk de openbaring van zijn koninkrijk. En in al die details van die geschiedenissen kom je daar tegen. En ik vestig de aandacht dan maar op dat iemand als David, die had zijn tienduizenden verslagen tegen de Filistijnen. Hij had daarna het grootste wereldrijk ooit uit de geschiedenis opgericht. Dat wil zeggen volkeren veroverd enzovoorts. Van de Nijl, je kunt het in de Bijbel nazoeken, van de Nijl tot aan de Eufraat, precies zoals beloofd was. Grootste wereldrijk ooit. En toen liet zijn zoon zich tot koning uitroepen. Toen zei David, jongens, inpakken, wegwezen. Zoiets zei hij. En hij verliet te voet Jeruzalem. En hij ging voor zijn zoon ging hij op de vlucht, ging gewoon weg. Waarom? Nee, omdat het profetisch is. En omdat hij een profeet was. Het idee dat hij die man niet aangekund zou hebben, dat is dwaas. En toch, hij ging weg en hij verliet Jeruzalem, keek nog eens van verre achterom, staat er dan. Verzamelde wat mensen om zich heen en trok de Kedron over, de Kidron. En daarna was hij bij de opgang der olijven, staat er allemaal, te vlucht voor Absalom. Maar hij wordt geacht te weten dat precies de route is die de Heer Jezus ging toen hij Jeruzalem verliet in de nacht dat hij verraden werd. Jeruzalem uit, Kedron over, en waar ben je dan? Bij de opgang der olijven. Waar ben je dan? In Gethsemane. Dan kan je toch niet ontgaan dat het een uitbeelding is van het ander. De Heer Jezus heeft zich teruggetrokken uit Jeruzalem. Ze dan de wet willen, ze Absalom dan liever hebben. Oké, dan ga ik weg. En weggaande verborgen zich van hen staat er dan. Nou ja, ik zal het verhaal niet verder vertellen. Dat doet er nou niet verder toe. Maar het gaat erom dat u die geschiedenissen zou herkennen en begrijpen dat wij niet alleen maar een verdwaalde tekst in het Nieuwe Testament hebben die zegt dat wij verlost zijn van de wet. Een groot deel van de schrift gaat daarover. Over dat het niet werkt. Dat Gods beloften liggen vast in Christus en die worden niet door de wet bereikt, maar in tegendeel, de wet is eigenlijk de grote vijand ervan. De wet is de grote vijand van genade. Nou ja, en dat is dus achtergrond ook voor een deel van de psalmen. Dat is niet altijd meteen duidelijk, maar het blijft gewoon datzelfde beginsel. En misschien was er ooit aanleiding om nog eens een keer zo'n gebed tot haastige hulp te... Ik weet niet wanneer het was. Wij weten niet wanneer die psalmen geschreven zijn. Van psalm 40 niet, van psalm 70 niet. Maar David heeft af en toe wel in grote problemen gezeten. Dat in ieder geval wel. Natuurlijk, de ethici, degenen die onder de wet leven, zeggen, daar heeft hij het ook zelf nagemaakt. Ik laat het wel uit mijn hoofd om dat te zeggen. Want ik zeg gewoon, hij was een profeet. En dus David op zijn sterfbed nog wat laatste woorden zegt, dat staat er in mijn Bijbel dan bij, laatste woorden van David, dan beschouwt hij zichzelf als profeet. Hij zegt, ik heb mijn leven lang de Heer gediend, ik heb de Heer gediend, en mijn leven lang zijn uw woorden op mijn lippen geweest enzovoort. En dan denken we, nou, hij heeft ook een paar scheve schaatsen gereden. Ja, maar dat haalt hij niet aan. Want waar het om gaat, hij was profeet. En ook de dingen die hij deed, hebben profetische waarde. En daar gaat het om. En wat ethiek betreft, ja sorry, we zijn verlost van de wet. Dat is niet aan ons om daarover te oordelen. Maar we zouden die dingen verstaan. Hoe dan ook, als hier staat in Psalm 70, laat hen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken, dan weten we toch langzamerhand, dit is Psalm 70, dan weten we toch langzamerhand waar dat over gaat. Dat gaat over de vijandschap primair vanuit het Joodse volk, levend onder de wet, want een Jood is een Jood omdat hij onder de wet leeft, in de Bijbel althans in het Nieuwe Testament, en als zodanig waren ze de directe tegenstander van de Heer Jezus en daarmee van de Messias, die zij zegden te verwachten, maar die zij niet bliefden. En in dat verband worden dit soort woorden gebruikt. Later ook, als je in Jesaja, ik roep maar wat, als je in Jesaja 54 leest over op een of andere wijze de bekering van Israël, dan wordt gezegd dat ze niet schaamrood zou worden en dat ze de smaad niet meer zou gedenken enzovoorts. Ik bedoel, dat is dan dus wel geweest eerst. En daar herken je aan waar het over gaat. Primair over de Joden, dat daarachter de heidenen zich bevinden, dat is ook zo. Maar ik wijs er dan altijd maar op dat de vijandschap tegen Christus en het christendom altijd van de Joden kwam. En dat zij over het algemeen kans zagen om de heidenen voor hun karretje te spannen. U weet wel, er staat, gij hebt hem door de handen der, wat staat er, door de handen der onrechtvaardigen gekruist. Ze hebben het anderen laten doen, maar zij waren de aanstichters. En zo was het ook in de verdere geschiedenis van Handelingen, de diverse plaatsen waar Paulus kwam prediken. Het waren altijd de Joden die oproer kraaiden en dan kwamen de heidenen eroverheen om maatregelen te nemen enzovoort. Ja, het is niet aardig om te zeggen, maar ja, geschiedenis is geschiedenis nog een keer. Hè? Laat hen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel, die mijn leven zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden. Die kennen we langzamerhand ook, dacht ik. Laat hen achterwaarts gedreven worden. Komt in Jesaja ook nog voor. Achteruitwijken. Dat is ook wat... We hebben het eerder gelezen, minstens één keer in een van de psalmen. Dat wordt geïllustreerd ook later in het Nieuwe Testament als men de Heer gevangen wil nemen in de opgang der olijven. U weet wel. En dan bij gelegenheid valt de hele bende, want het heet een bende, het hele peloton of zo, hè, valt dan achterover en struikelt. Ik vind het een komische gebeurtenis. Hoewel het natuurlijk helemaal niet zo komisch was, al die omstandigheden. Maar toch komisch dat zo'n hele groep militairen achterover struikelt. Maar het punt is dat het een illustratie is van wat met de vijanden van de heer zou gebeuren. En dat is precies wat in dit soort schriftplaatsen wordt aangekondigd, zowel in psalmen als in de profeten. Laat hun achterwaarts gedreven worden. Laat hen achterwaarts vallen, staat er ook bij gelegenheid. Ik meen in Jesaja 28 zo uit het hoofd. Ja, hè? Kortom, het zijn bekende uitdrukkingen. En laat hen te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. En dat is ook een min of meer vaste gedachte. Israël zou te schande worden. En een spot zijn onder de heidenen, staat er. En een spreekwoord. Ja. Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming. Dat wil zeggen, laat hen achterwaarts wijken. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is, want in principe het hele Joodse volk is natuurlijk officieel uit het heilige land, uit Kanaan, uit Judea, Galilea, verdreven geworden. Na de opstanding van Christus, het heeft eerst een paar jaar geduurd, maar het is wel gebeurd. Inclusief de verwoesting van Jeruzalem, en zo is het officieel nog steeds. Laat hen terugkeren, er komt dus overeen met achterwaarts gedreven worden uit vers 3. Het wordt beschouwd als loon van hun beschaming die daar zeggen, haha. Het is eigenlijk gaga. En daarna zijn de letters omgedraaid, dat had moeten zijn ach, ach. En dat heeft de betekenis van ww, dus het wordt dan toch ach en wee. Ja. Het is spottend. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken, want die zijn er dus wel. Al worden ze pas in tweede instantie genoemd. En dat je daar dan terecht bent historisch bij de gemeente als zodanig, dat lijkt me duidelijk. Maar ook als David vlucht voor Absalom en de Kedron overtrekt met een stel getrouwen, is dat net zo goed een uitbeelding van de gemeente. Die niet thuis hoort in dat Jeruzalem, maar die eigenlijk thuis hoort op de Olijfberg, in zekere zin. Die klimmen ze dus over. En in nog andere zin, ze horen eigenlijk thuis in de vlakke velden. Dat wil zeggen in de Araba. En daar vluchtte David naartoe. Toen hij voor Absalom vluchtte. Lees het maar eens na. In het dodenrijk. Der wereld, der zonde en der wet gestorven. Weg. Ja. Totdat uiteindelijk Absalom is omgekomen. En dan krijg je een triomfantelijke terugkeer naar Jeruzalem. Van David. Met de stam van Juda, zijn eigen stam natuurlijk. En dan nog wat oneenigheid met de stam van Efraïm. Ja, hoe zou dat nou komen? Met de stam van Efraïm. Die dan zegt, ja, waarom hebben jullie ons niet geroepen? Wij horen er toch ook bij. En dan zeggen de Joden, ja, maar hij is van ons familie, hij is van onze stam. En dan zeggen de Efraïmieten, ja, maar wij zijn toch ook Israël? Terecht, want ze hebben zelfs het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. En zo zie je daar ook de hele kwestie van de hereniging van 2 en 10 stammen in de wederkomst van Christus. Het is allemaal profetisch, maar tegelijkertijd geschiedenis. Goed. Een gebed om oordeel over de vijand en aan de andere kant een gebed om laat in u vrolijk en verblijd zijn. Herkent u nog, wat was het? Verblijd u in de Heere te alle tijden. Verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Komt hier vandaan dus, hè? Laat in u, in de Heere, laat in u vrolijk en verblijd zijn. Allen die u zoeken. En dat is een pracht van een beschrijving van wat de gemeente zou zijn en dus is. De gemeente bestaat uit allen die de Heere zoeken. Die zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is, toch? En die zoeken hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils gedurig zeggen, God zij groot gemaakt. En dat is ongeveer de functie ook van de gemeente. Dat God wordt groot gemaakt. Per slot, de gemeente is het de betoning van de rijkdom van Gods genade over ons tot heerlijkheid Gods. Wij heten dan ook de gemeente Gods. Weet u nog? Zo heet dat, de gemeente Gods. Ja. Gods zijn groot gemaakt. Het is ook een beetje komisch. Ik vind het altijd een beetje komisch. En die, natuurlijk is het bloedserieus, maar ik vind het komisch. Die visioenen uit Openbaring met die troon, weet u wel. En dan, maar wie zit erop? En dan is het het lam, wie zijn er omheen? En dan heb je die 24 oudsten, weet u wel. En wat die doen, die 24 oudsten? Nou ja, bij elke gelegenheid beginnen ze ineens te zingen. En wat ze dan zingen is ongeveer dit. God zij groot gemaakt. Heilig, heilig, heilig is de Heer, die is en die was en die komen zal, enzovoorts. Ik vind het wel leuk. Het is een beeld van de gemeente. Afgezien daarvan heb je natuurlijk rond kerst, want het loopt weer tegen kerst, dat vind ik leuk. Ik hou altijd van een lange advent. Het loopt weer tegen kerst, dus dan heb je die engelen die dan zingen, ere zij God, enzovoort. En daar herken je dus ogenblikkelijk de 24 oudsten in, dan wel heel de gemeente. Een leger van hemelse Heer, legers prijzen de God en zeggen de Heere zij God. Dat zijn wij. Want het is de uitbeelding, het is ter gelegenheid van de komst van de Heer Jezus, om zo te zeggen, maar het is de uitbeelding meteen van zijn wederkomst. En dus vind je, je moet ze herkennen, die dingen. Hè? Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, God zij groot gemaakt. Opdat het zij die roemt, om eens wat anders te citeren, die roemen in de Heer. Ja. En dan staat er, doch ik ben ellendig. Toch even kijken wat er in Psalm 40 staat. Daar staat het. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. En hier staat, doch ik ben ellendig en nooddruftig. O God, haast u tot mij, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Dat doch is niet noodzakelijk doch, dat kan gewoon en zijn en dus heel neutraal. Want zo zou het zijn, de Heer zal vervolgd worden. Dat is reden tot een gebed om verlossing. Maar tegelijkertijd is het niet alleen een gebed om oordeel over de vijand, maar een gebed om zegeningen voor zijn getrouwen. En daar ben je bij dat overblijfsel terecht, zoals we dat in onze dagen kennen. De gemeente als zodanig, officieel. En dus, haast u tot mij, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, Heere, vertoef niet. En ja, je vraagt je af, zou de Heer misschien Psalm 70 gebeden hebben toen in de hof, in de opgang der olijven, net over de Kidron. En het zou kunnen. Daarnaast denk ik, nou, de Heer ging wel eens vaker in afzondering om te bidden. En als dat op een berg was, en dat was het bij gelegenheid, dan denk ik altijd meteen aan, het is een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus, die in de hemel, op een berg, die in de hemel voor de zijnen bidt. Maar het kan net zo goed natuurlijk ook, ik bedoel, sluit het niet uit, dat de Heer bad om verlossing uit zijn omstandigheden. Zo werkte dat nou eenmaal. Niet dat hij daar niet in geloofde. De Bijbel zegt, daar geloofde hij in. En daar vertrouwde hij op. Maar emoties waren hem bepaald niet vreemd. En dus dat betekent dat hij behoefte had om die dingen ook inderdaad onder woorden te brengen. En dat is wat in die psalmen dus ook inderdaad gebeurt. En terwijl gebeden wordt om verlossing, wordt er dan vervolgens of tussendoor toch gesproken over de dingen die na die verlossing dan gerealiseerd zouden worden. We vinden die dingen bij elkaar. Dat wil zeggen, men bidt om verlossing, maar er is geen twijfel over dat het zou gebeuren. Alleen degene die bidt verlangt daarnaar, ziet daarnaar uit en zou willen dat het meteen zou gebeuren, maar dat is niet zo. Het zal nog even duren. U weet wel, verre zijn, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing. Hoe lang nog? En hier ook, o Heere, vertoef niet. Dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft hem opgewekt uit de dood. En ik ga dus gewoon rechtstreeks verder in Psalm 71. Want ja, daar vinden we net zo goed zo'n gebed. En dat is zonder introductie. Het begint meteen met: op u, o Heere, betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Dat wil zeggen, het is dat er 71 voor staat, maar je had net zo goed in één adem door kunnen lezen. En vermoedelijk moet je dus ook dat opschrift van Psalm 70 beschouwen als een opschrift ook boven Psalm 71, als u mij vraagt. Op u, o Heere, betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden, laat hun beschaamd worden, 70 vers 3. Maar laat mij niet beschaamd worden. En dan in eeuwigheid, ik moet u zeggen dat het niet noodzakelijk betekent nooit of zoiets, maar dat het betekent laat mij helemaal niet beschaamd worden. Laat mij niet beschaamd worden, op geen manier. Dat is wat het betekent. Integendeel, vers 2, red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rotssteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Er staat eerst, wees gij mijn steenrotssteen. En daarna staat er, gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Je kunt hooguit zeggen dat er enige onzekerheid uit doorklinkt, wellicht. Maar ik hoop dat ik dat voldoende heb uitgelegd. Je kunt van de dingen zeker zijn, maar dat wil niet zeggen dat het je emotioneel niks doet. En dat je natuurlijke reflexen en gevoelens niet opspelen enzovoort. Hè. Ik ben nog altijd van mening dat de Heer zijn beloften waar maakt. Maar ik ben ook van mening dat een Bijbels gebed altijd een beroep doet op de beloften van God. Daar vind je voorbeelden genoeg van. In de Bijbel zelf. Mensen die de Heer aanspreken en zeggen, Heer, maar u hebt toch gezegd. Zus en zo, hier deze psalmen ook hoor. U hebt toch gezegd, zus en zo. Maar als de psalmist daarin gelooft, waarom bent hij er dan voor? En het antwoord is om zijn vertrouwen op God te bevestigen, uit te spreken naar God toe. Maar ik denk ook dat het een heel goed psychologisch effect heeft op degene die zo'n gebed uitspreekt. Hè? Ja, nou, laat ik dan Jacobus even aanhalen. Jacobus zegt dat de mens geleid wordt door zijn eigen tong. Dat hij dus zijn tong nawandelt. Als een mens één keer dingen gezegd heeft, zit hij eraan vast. En daarom is het goed om deze dingen tegen de Heer te zeggen. Heer, wij vertrouwen op uw belofte. Want u hebt ons beloofd, zus en zo. Daar doen we een beroep op. Dat is altijd het gebed in de naam van de Heer Jezus. In de enige echte betekenis van de term. En die voorbeelden vinden we in de Bijbel dan ook. En een beroep daarop doen wil niet zeggen dat je eraan twijfelt. Maar je spreekt uit dat je daarop vertrouwt. Omdat je het zwart op wit hebt. God heeft het beloofd en je neemt hem op zijn woord. Dat is wat gebeurt. En dat vind je dus ook in deze gebeden van David. En daarmee in de gebeden van de Heer Jezus zelf. Wees mij tot steenrots om daarin te wonen. Maar daarna, gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen. David had enige garanties gekregen van de Heer. Voor zichzelf en daarna voor zijn huis. Dat is het aspect dat over het algemeen overgeslagen wordt, dan wel vergeten. Maar het is wel degelijk zijn huis. Dat wil zeggen zijn koningshuis, dat bij hem begint. Maar hij was nou eenmaal van Gods wegen aangesteld als hoofd van een dynastie die uiteindelijk zou moeten leiden tot de komst van de Messias. Die heb je toch? Het gaat om de continuering van die dynastie, van de Davidische koningshuis. Goed. U weet wel, ik maak het moeilijk vanavond. Tamar bedreigd door Amnon. De zonde. En daarna komt de wet en die komt dat wreken, maar het schiet niet erg op. Want Tamar is nou eenmaal verkracht geworden en ontheiligd en heeft er schande gedragen. Staat in de Bijbel, heeft er schande gedragen de leven lang enzovoorts. En zo is het met het Davidische huis feitelijk ook gegaan. En zo blijft het ook tot aan de komst van de Messias. Het blijft bestaan. Maar je kan moeilijk zeggen in heerlijkheid, want dat is niet het geval. Dat wacht op de wederkomst van Christus inmiddels. Dan lees ik eerst verder, want er staat, want die woorden, gij zijt mijn steenrots of rotsteen en mijn burg, die kennen we langzamerhand al. Mijn toevlucht, mijn hoog vertrek, verzin nog eens een paar synoniemen. Mijn God bevrijdt mij van de hand des goddelozen. Let op dat het in het enkelvoud staat in vers 4. Bevrijdt mij van de hand van de goddelozen. Natuurlijk kan met die ene goddeloze alle goddelozen bedoeld worden. Zo rekbaar is de taal wel. Maar het is toch uiteindelijk altijd maar één die daar aan de leiding van staat, uiteraard. Onder die goddeloze zou trouwens kunnen verstaan worden, zelfs het Joodse volk. Ja, dat men de naam des Heren gebruikt en de naam van Goddes, wil niet zeggen dat ze niet vallen in de categorie goddelozen. Bovendien, terwijl ik het zeg, moet ik me corrigeren, want men gebruikt die naam niet eens. Principieel niet. Die spreken ze niet uit. Nee, men kan, en bovendien, ook al zou men dat wel doen, dan zou men dat ijdelijk doen. En we kennen zelfs in de Bijbel het idee van mensen die zeggen tot de Heer, in uw naam hebben wij zus en uw naam hebben wij zo. En de Heer zegt gewoon, ik ken jullie niet, weg. Ik heb u nooit gekend. Dat wil zeggen, dat is ijdelijk gebruik van de naam des Heren. Dat vind ik trouwens ernstiger dan vloeken, hoor, overigens. Want dit is veel serieuzer namelijk. Maar het gebeurt wel. Men zou daar het hele volk levend onder de wet, of wat er voor door moet gaan, onder kunnen verstaan. Dat je daarachter ook de duivel kunt zien. En dus impliciet de antichrist, want dat is niet iemand anders. Dat is ook zo, ja. Want hoe dan ook, de duivel bedient zich van de wet. En beneemt daarmee de mens vrijheid. Die maakt er misbruik van, maar niet te min, dat is wat hij doet, hè. Ja. Niet? Oh. Gij uitzinnige Galaten, dus netjes vertaald, uitzinnig. Het is gewoon krankzinnig, hè. Gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? Dan gaat het over de wet. Zij schakelen terug van genade door genade zalig en daarna onder de wet leven alsnog. En Paulus zegt, jullie zijn niet alleen krankzinnig, jullie zijn betoverd. En dan weet je wie erachter zit. Zo werken die dingen. Ja. Dus dat kan hem ook zijn. Maar het gaat erom dat hij gedoeld wordt op één kracht die werkzaam is. Hè. Bevrijd mij van de hand des goddelozen. Bevrijd mij van de hand desgenen die verkeerdelijk krom. Die afwijkt. Verkeerdelijk handelt. En bevrijd mij van de hand des opgeblazenen. Dat is degene die zich groter voordoet dan hij is. En daar herkennen we net zo goed de duivel in. Maar ook gewoon de religieuze mens, hoor. Vergis u maar niet. Religie heeft onder andere tot doel om de mens te verheffen. Zodat je kan zeggen, God, ik dank u dat ik niet ben. Dat was toch die wettische fariseer. Ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Enzovoorts. De wet brengt hoogmoed. Maakt de mens hoogmoedig. Blaast zich op. Het is niet voor niks dat wij in de geschiedenis van de Heer Jezus hem tegenkomen in het gezelschap van iemand die waterzuchtig was, heet dat. Dat heet gewoon opgeblazen, hoor. En in het Grieks heet het dat trouwens ook. Opgeblazen. En u weet wat de Heer deed? Hij omhelsde hem, hij wrong hem uit. Opgeblazenheid. Later staat er in, wat het maar was, 1 Korinthe, 8 geloof ik, daar staat, kennis maakt opgeblazen. En dat slaat ook op de, nou in ieder geval op degenen die onder de wet leven. Maakt opgeblazen, ze zitten vol water, is een beeld van, water is een beeld van het woord van God. Het lichaam zit vol water, maar het water wordt niet gebruikt. Het is er overtollig, er gebeurt niks mee. En dat is wat wet doet. Dat maakt een mens ziek, hij moet uitgewrongen worden. En dat is wat de Heer doet. Pracht van een verhaal eigenlijk. Nou goed. De opgeblazenen, de hoogmoedigen, degenen die zich groter voordoen dan zij zijn. Degenen die onder de wet leven of proberen de wet te houden en ze doen iets wat ze niet kunnen. Alleen willen ze niet toegeven. Dat is hoogmoed. Verlos mij, bevrijd mij. Want gij zijt mijn verwachting. Ik hoop dat u die begrijpt. Dat betekent, de Heer heeft aan David, dan wel aan de Heer Jezus in de eerste plaats, beloften gedaan. Voor de toekomst, logischerwijze. En dus staat er, gij zijt mijn verwachting. Synoniem voor, gij zijt mijn hoop. Heere, heere. Mijn vertrouwen, gij zijt mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. David zegt, ik heb mijn leven lang op u vertrouwd, omdat u wat beloofd hebt. En in ieder geval, het begin van de geschiedenis van David, voor zover wij het kunnen nagaan, het begin van de geschiedenis van David is dat er ergens een act wordt opgevoerd en er is David niet eens bij. En in laatste instantie verschijnt dan David ten tonele. Men was hem vergeten of zo. Ik weet niet precies hoe dat zat. Samuel zei tegen Izzy, zijn dat al je zonen? En Izzy zei toen, nou is niet genoeg. 7, 8, hoeveel waren ze? 7, 6, 7, hoeveel waren ze? Zo'n kerkorgeltje noemen wij dat. Hè? Zo. Nou goed. Nee, dat is omstreden of het 7 of 8 zijn. Ik denk 8 en dat er inmiddels 1 was overleden. Maar goed, doet er nou niet toe. Maar is er niet nog een? Oh ja, die is nog achter de schapen. Maar die was nog niet volwassen. Dat was een jonge jongen. En die werd van achter de schapen gehaald en ter plekke gezalfd door Samuel. En vanaf dat tijdstip was David in hoge mate onkwetsbaar. Niet dat hij niet gekwetst kon worden, ik bedoel emotioneel, precies. Dat ongetwijfeld wel, het was een gevoelig man. Dat kan niet anders, anders was hij geen goede muzikant en dichter. Dus zeg er maar even bij. Het was een gevoelig man, dat kan niet anders. Daarom is dat zo'n vervelend volk, hoor, die lui. Maar goed, dat is weer een andere vrouw. Maar dat was hij zeker wel. Maar aan de andere kant, God had hem belofte gedaan. En toen hij, weet ik hoeveel later, de boodschappen moest wegbrengen naar zijn broers die in het leger zaten. Dat was ook een onbenullig baantje, maar ja. Toen kwam hij daar, zag hij daar bij gelegenheid onverhoed, zag je die grote Filistijn. Die reus, weet u wel, Goliath. De glanzende betekent dat, ja. Goliath, is ons woord glans. Maar goed, en hij zegt, doet er nou niemand wat aan? Nee, doet niemand wat aan. Dan zegt David, nou ja, dan doe ik dat toch. Want hij was tot koning gezalfd. Er kon hem niet zo heel veel gebeuren. Nou, hij kon een arm of een been verliezen, denk ik wel eens. Maar, tja... En maar 1 ogen zijn soms ook koning, dat weet u toch. Hè? Dus vooruit maar weer. Hij was onkwetsbaar, maakte daar ook gebruik van. Vertrouwend, uiteraard, niet uit hoogmoed, maar vertrouwend op Gods beloften. En dat heeft later een rol gespeeld natuurlijk in zijn strijd tegen de Filistijnen. Nog later in zijn strijd, nou ja, verdediging. Tegen Saul, voor wie hij trouwens gewoon ook vlucht hoor. En af en toe haalde hij een trucje met de man uit. Maar goed, heel riskant wat hij allemaal deed met bij Saul. Maar niettemin, hij zou koning worden. De Heer had het beloofd, dus dat kon niet misgaan. En zo is het zijn leven lang gegaan. En de Heer heeft hem daarna belofte gedaan. Hij zou hem overwinning geven over zijn vijanden en weet je veel wat. En dat is allemaal gebeurd.
Ja.
En daar leefde hij uit. En hij niet alleen, dat gold voor de Heer Jezus uiteraard ook. Van zijn jeugd aan. Van hem weten we het ook, van de Heer Jezus. Die op 12-jarige leeftijd in de tempel was. En als u het mij vraagt, heeft hij heel goed begrepen dat hij degene was over wie de oudtestamentische geschriften spraken. Dat zijn we kwijtgeraakt omdat we denken hij was God en dus wist hij alles. Mijn reactie is, hij was mens en moest een boel leren. En dat staat er ook, hij nam toe en zo wel. Zeker wel. En dus hij moest een boel leren. En, maar ik ben ook van mening dat als hij Nicodemus verwijt en zegt, ja, zijt gij de leraar van Israël, weet gij dingen, deze dingen niet? Dan zegt hij, wij weten wat wij spreken. Maar hoe wist hij, de Heer Jezus, wat hij sprak? Gewoon, hij had het geleerd uit het woord van God. Dat had Nicodemus ook kunnen doen. Maar die zal ook wel andere belangen gehad hebben. Zoals zoveel godsdienstige leiders andere belangen hebben dan het leren kennen van God en de verspreiding van zijn woord. Dat heet een dubbele agenda. Niet dat ik het iemand kwalijk neem, ik stel het alleen maar vast. Dat het gewoonlijk zo gaat. Maar de Heer beroept zich op de schriften. En als hij daarna spreekt met anderen, bij gelegenheid in de openbaarheid, dan zegt hij, heb je nooit gelezen dit en heb je nooit gelezen dat? En dat kun je nou wel zeggen, maar wat betekent dan dit? En dan komt er weer een Bijbeltekst voorbij. Ja, de schriften bestudeerd en heeft van jongs af aan geleerd wie hij was. Sommigen denken, zijn moeder zal het hem verteld hebben, of zijn vader, of, dat kan allemaal. Maar dan nog, van zijn jeugd af dus. En over de Heer Jezus lees je dat feitelijk ook in elk geval in Jesaja 49. Hè? God heeft mij van mijn moeders buik aan geformeerd, omdat ik zijn knecht zou zijn, enzovoorts. En David zegt hier ongeveer dezelfde dingen. Vers 5, gij zijt mijn verwachting, heren, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Op u heb ik gesteund van de buik aan, van mijn moeders ingewand aan. Zijt gij mijn uithelper, mijn lof is geduriglijk van u. En hier kijkt de man dus achterom. En dat ligt voor de hand, want dan lees ik maar even meteen verder. Ik ben velen, voor velen, als een wonder geweest. Dat kan je ook van de Heer Jezus zeggen dus, hè. Hij was een wonder in al wat hij deed. Hij deed wonder in ieder geval. En wat David tot stand bracht, heb je er nooit over nagedacht? Je plukt een jongen van achter de schapen. Het was nog de jongste uit het gezin ook. Nou goed. En ze plukt een jongen van achter de schapen. En hij wordt tot koning gezalfd. En het wordt de grootste veldheer aller tijden. Als u het mij vraagt, zo ongeveer ook de grootste profeet aller tijden, denk ik wel eens. Maar het hangt er vanaf wat voor normen je daarvoor aanlegt. En zijn zoon wordt de grootste koning aller tijden. Dankzij zijn vader, maar goed. Begrijp u waar ik het over heb? Dat, van jongs af aan stond hij in de dienst van God en God is met hem geweest. En het hele leven van David was wonderlijk. Wat anderen niet konden, deed hij maar zo. Zonder opleiding van achter de schapen en dan te strijden trekken tegen de Filistijnen. En dat dan een stukje beter doen dan Saul. Die daar meer voor geschapen was, denk ik wel eens, maar toen maar. Ik ben velen als een wonder geweest, doch gij zijt mijn sterke toevlucht. Je zou die woorden ook eens een keer moeten leggen naast, ik meen dat het Johannes 5 is. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat het Johannes 5 is waar de Heer Jezus zegt, ik doe van mijzelf niks, de werken van mijn vader doe ik. Ik spreek van mijzelf niks, het zijn de woorden van mijn vader die ik spreek. Enzovoorts. Ik ben voor velen als een wonder geweest, doch gij zijt mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof. de ganse dag met uw heerlijkheid. Dat wil zeggen, als zijn mond vervuld wordt met de lof van God, dan gaat het dus inderdaad om dat David woorden zou voortbrengen tot eer van God. Dan hebben we het niet maar over zijn koningschap uiteraard, hoewel misschien ook, en over zijn rechtspraak wellicht, maar in de eerste plaats over zijn functie als profeet. En dat slaat niet eens alleen op zijn mond. Ik heb u wel eens vaker gezegd, geloof ik, dat de mond in de Bijbel staat eigenlijk voor alle lichaamsdelen. Dat wil zeggen, alle instrumenten waarmee we werken. Mond is niet alleen mond, maar ook handen en voeten. Staat voor al wat wij doen. En wat wij doen is in de eerste plaats spreken. En daar komt het nog het een en ander uit voort. Weet u wel, ik citeer altijd Romeinen 3. Over de zondaren, hun kelen zijn geopend, grasslangen verdwenen zonder hun lippen en wat het maar was. De mond, de tong, de keel, de lippen staan daar achter elkaar. En handen en voeten wordt niet eens over gesproken. Maar het gaat over heel de mens en heel zijn handelen. En hier dus ook, laat mijn mond, maar dat is dus eigenlijk, laat mijn leven vervuld worden met uw lof. En nog een keer, laat de ganse dag vervuld worden met uw heerlijkheid. Zijn ganse dag, waarbij het begrip dag misschien zou moeten opgerekt worden, wat heel goed kan, wat heel vaak gebeurt, dat het woord dag hier zou moeten worden opgerekt tot de gehele levensperiode van David. Want lees me even verder weer. Verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms. En als je die achter elkaar leest, dan kom je tot die conclusie. Laat de ganse dag vervuld worden met uw heerlijkheid. Verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms. Zo van, Heer, u hebt me tot zover geholpen. Ik heb niet lang meer te gaan. Want dat is de strekking toch van Psalm 71. Maar blijf ook bij mij nu de avond daalt. Zulke liederen hebben wij ook, hè? Dat moesten wij altijd zingen op school. Om 4 uur als de, voordat de school uitging. De dag door uw gunst ontvangen is weer bij de nacht geraakt en dat soort dingen. En ook, ja, en de avond daalt en ik begreep daar nooit wat van. Want voor mij begon de dag dan pas hoor. Na schooltijd. Vond het altijd wat overdun. Pas veel later heb ik begrepen dat met die dag de levenstijd bedoeld wordt en de avond is gewoon de oude dag. Dat zijn metaforen, maar, en dat zal hier ook wel zo zijn dan. Hè. Laat de dag, de ganse dag, met uw heerlijkheid vervuld worden. Dat gold ook voor de rest van zijn leven. En ik weet niet of het tot u doorgedrongen is, maar David heeft nog een beetje beroerde tijd gehad voordat hij stierf. Dat wil zeggen, hij was zwak, ziek en misselijk. Hij was in goed gezelschap, heb ik begrepen, overigens. Maar, ik zal het maar niet opzoeken. Ik denk dat de man, dat begrijp ik uit de Bijbel, dat de laatste tijd van zijn leven bedlegerig was. En het eind van zijn leven wordt ook niet op logische wijze vermeld in de Bijbel. Zo van, op een gegeven moment denk je, nou is hij overleden, of volgende vers zegt, en hij stierf in ouderdom, of wat het maar was. Nee, maar dan gaat het toch weer verder en dan gebeurt er weer van alles. Zo van, het sukkelde langzamerhand naar zijn eind. En toen was het dan ook bij gelegenheid een andere zoon, Adonia. Maar de geschiedenis herhaalt zich. Adonia die dacht, nou pa, het betekent helemaal niks meer. Die is niet meer van zijn bed te krijgen. Even wat inslikken, maar die krijg je zijn bed niet meer uit. En dus ga ik mezelf tot koning uitroepen voordat hij iets anders regelt. Misschien. Maar hij had buiten Batseba gerekend. Die kreeg er lucht van. Dus David wakker gemaakt. En David. En Adonia die, weet je wel. En dan, maar je hebt mij beloofd dat mijn zoon koning zou worden. Dus David zei, oh ja, dat is waar ook, was bijna vergeten. En hij zei, doe dit, doe dat en doe zus en zo. Zodat voordat Adonia de kans kreeg, was Salomo tot koning gezalfd. Zonder enige plechtigheid eigenlijk, in alle haast. En voordat Adonia het in de gaten had, werd Salomo koning. En u begrijpt dat Adonia op zijn beurt die schone jongen en Adonis, dat hoef je niks aan uit te leggen, hè? En Adonis, dat hij net zo goed als Absalom en net als Saul een beeld is van de wet. Elke keer als men de kans krijgt, dan enzovoorts. Maar dat waren enerverende tijden van David in zijn ouderdom. En dit gaat over zijn ouderdom, als u mij vraagt. Dat staat er ook boven, bede om behoudenis in ouderdom. En daarna krijgen we nog één psalm, dat is psalm 72. En er staat boven, voor Salomo. Nou ja, daar vind je dus de overdracht min of meer. Het einde van het leven van David en Salomo wordt zijn opvolger, definitief. Dan ben je dus echt in de laatste dagen van het leven van David. Voor Salomo, o God, geef de koning, namelijk geef Salomo, mijn zoon, geef de koning uw rechten. En dat eindigt dan in vers 20 met de gebeden van David, de zoon van Izzi, hebben een einde. Punt. Daarna krijg je een hele reeks van psalmen, die zijn niet van David, maar van Asaf. En bovendien bij psalm 73 begint het derde boek der psalmen. Dus wij zitten aan het eind van het tweede boek der psalmen. En we zijn aan het eind van het leven van David feitelijk. Maar daarmee ook aan het eind van het leven van de Heer Jezus eigenlijk. Dat laatste stukje. En dat laatste stuk was voor de Heer ook zeer moeizaam. Ik denk niet dat dat uitgelegd hoeft te worden. Dat komt in de geschiedenis voldoende tot uitdrukking. Ik kwam niet voor niks bij. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Enzovoorts. Want dat laatste stuk was het moeilijkste van zijn leven. Dat begon al met dat ze naar Jeruzalem zouden gaan. En de discipelen zeiden, niet doen, want het gaat fout. En hij ging toch. En toen zeiden ze, nou dan gaan we maar mee. En weet je. En dan een feestje, zogenaamd de intocht. En het wordt halverwege afgebroken. Enzovoorts. En daar was de Heer onderweg naar zijn lijden en dood. En dat wist hij. Ik denk dat deze psalmen toen in zijn gedachten geweest zijn. Toch? Ja. In vers 9 wordt gezegd, verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms. Verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. Dat is twee keer ouderdom dus. Hè? Terwijl mijn kracht vergaat. Bij David weet je dan waar je ongeveer bent in zijn geschiedenis. Je weet bovendien dat hij gestorven is toen hij 70 was, ongeveer. Hij was 30 toen hij koning werd. En hij heeft 40 jaar geregeerd, dus hij is 70 jaar geworden, zo ongeveer. Zo oud was de Heer Jezus toch niet, zeggen wij dan. Nee, maar u weet toch ook dat toen zijn leeftijd geschat werd, toen werd gezegd, gij zijt nog geen 50. Maar dat zeg je niet tegen iemand die eruit ziet als 33, 34, 35 of hoe oud hij maar was. Tenzij dan dat hij er veel ouder uitzag dan hij werkelijk was. En dat was dus zo. En dat is ook wat je wel degelijk in de geschiedenis van de Heer Jezus terugvindt. Hoe ik dat precies beschrijven moet, weet ik niet, maar ik heb net al gezegd. Zal ik u wat anders vertellen. Er wordt zelfs gedacht dat de Heer Jezus bang was dat hij zou overlijden voordat hij gekruist zou worden. Hoe men daar nou precies bij komt, dat ga ik niet uitleggen. Ik zeg alleen, dat is een verspreide gedachte. En dat gebed van de Heer Jezus in de hof enzovoorts, dat het met name een gebed was om dat hij het nog even uit zou houden, totdat alles vervuld zou zijn aan hem wat voor hem gesproken was. Dat is trouwens voor de hand liggend na wat hij al doorgemaakt had. Hij was al gegezeld voor die tijd. Hij had het kruis moeten dragen, hij zal veel bloed verloren hebben en zo. Dat kan allemaal. En of het daarop slaat, dit gebed, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij veel ouder was dan zijn leeftijd, als u begrijpt wat ik bedoel. Waarom ook niet? Ik persoonlijk denk, maar dat zeg ik zo persoonlijk, zo achter de armen, weet u wel, zeg ik, nou ja, ik persoonlijk denk dat de man in zijn leven heel wat had meegemaakt. Veel gereisd heeft, dat zijn sporen ook op hem heeft nagelaten, enzovoort. Hij was vlees- en bloeddeelachtig, net als een ieder van ons, zegt de Bijbel. En dat betekent dat hij aan veroudering onderhevig was. En dat speelt dus meer een rol naarmate men een zwaar leven heeft. Dat gebeurt nou eenmaal. En zeker als daar al die emoties nog bij komen van de weg die hij zou gaan. Je moet er toch niet aan denken dat je van jongs af aan weet dat je niet oud gaat worden en wat je te wachten staat, enzovoorts. Dat heeft zo heus een weerslag op de fysieke gesteldheid. Nou, dat denk ik. En vandaar verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms, verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. Als je met ouderdom moeite hebt, dan kun je altijd nog zeggen, terwijl mijn kracht vergaat. Dat kan wel. Aan het eind van zijn krachten. Want mijn vijanden spreken van mij en die op mijn ziel, mijn leven loeren, beraadslagen tezamen. Dit is een echo van Psalm 2. En Psalm 2 wordt toegepast op het lijden en de dood van de Heer Jezus. De volkeren woelden, de heidenen beraadslagen tezamen. Tegen God en zijn gezalfde enzovoort. En Petrus citeert in, ik meen Handelingen 4, die woorden uit Psalm 2. Psalm 2. En zegt, in der waarheid zijn vergaderd Herodes en Pilatus, dat wil zeggen Joden en de heidenen, in hun gemeenschappelijke vijandschap tegen Jezus. En Petrus zegt dat het inderdaad op die dagen van toepassing was. En eigenlijk, het is nog steeds van toepassing, maar vooruit. Ze beraadslagen tezamen. In de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, lees je dat trouwens ook. Hè? De overpriesters en schriftgeleerden beraadslagen tezamen hoe ze hem doden zouden. En ze zeiden nou niet op het feest, maar dat ze het gingen doen, dat stond wel vast. En wij vinden daar ook melding van. Maar bij David gebeurde dat natuurlijk ook. En er werd beraadslaagd tegen David, al was het maar door Adonia. Zeggende, God heeft hem verlaten, jaagt na en grijpt hem, want er is geen verlosser. Hij is oud en der dagen zat. Dat staat van David trouwens, als zijn dood beschreven wordt. Oud en der dagen zat. Ja, dat was Jacob ook, maar die was 130. En David was maar 70. En dan denk ik ook, maar 70. Nou ja, hij had ook een zwaar leven achter de rug. En dus, ze beraadslagen tegen David. David was het zich bewust en hij bidt. O God, wees niet verre van mij. Mijn God, haast u tot mijn hulp. Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden die mijn ziel tegen zijn. Het is net of we dit al gelezen hebben natuurlijk. Maar het was hiervoor, hè. Laat hen met smaad en schande overdekt worden die mijn kwaad zoeken. Doch ik zal geduriglijk hopen en zal al uw lof nog groter maken. Mijn vertrouwen blijft op u. Ik denk trouwens dat David historisch gezien tegelijkertijd spreekt over zijn huis. En hij zegt, ik zal geduriglijk hopen en ik zal uw lof nog groter maken. Ik kan net zo goed slaan op zijn opvolger op Salomo en het hele Davidische koningshuis uiteraard. Maar profetisch slaat het natuurlijk toch op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Inclusief mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen. De ganse dag zal mijn mond uw heil vertellen. En woorden van die strekking lazen we inderdaad ook in Psalm 40. U weet wel, die bekende woorden. Als ik verlost zal zijn, dan zal ik de naam Gods, de lof Gods, de heerlijkheid Gods verkondigen in het midden van een grote gemeente enzovoort. We hebben toen een hele lijst van schriftplaatsen in de psalmen nagezocht waar dat staat. Daar was deze niet bij. Maar hier staat het dus feitelijk ook, hè? Mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen de ganse dag, uw heil, hoewel ik de getallen niet weet. In eerste plaats, de Heer doet dit werk ook. En dan moet ik toch nog maar een keer zeggen dat natuurlijk wij denken dat wij het woord moeten verkondigen enzovoorts. Dat denk ik ook dus dat ik dat moet doen. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel leert dat de Heer zelf dat doet. En daarna zeg ik, nou ja, dat hij daar personeel voor gebruikt. Bekende grondpersoneel, weet u wel. Ja, dat is zo, maar dat neemt niet weg dat de Heer zelf dat zou doen. En strikt genomen, maar ik vertel het nu heel kort, strikt genomen, dat is namelijk het bekendmaken van het woord Gods in het algemeen is de verantwoordelijkheid in hoogste instantie van de hoge priester. Het is namelijk het werk van de priesters die het woord zouden bewaren, hun lippen zouden het woord Gods bewaren. Uitdrukking uit Malachi overigens, maar het is de algemene opdracht. De priesters waren de schriftgeleerden en die waren verantwoordelijk om de schrift uit te leggen aan het volk. Als er problemen waren, waarover dan ook, maar over de wet dus, dan altijd moest men bij de priesters terecht. Dat waren de schriftgeleerden en in het Nieuwe Testament vind je de priesters en de schriftgeleerden, maar dat zijn geen twee categorieën, dat is er één. Zij zijn verantwoordelijk om het woord van God te bewaren. Bovendien, hun huis was de tempel. En de tempel is alleen de tempel omdat daarin dus twee stenen tafelen. Dat wil zeggen, het woord van God bewaard werd. Dit is symboliek, maar het illustreert natuurlijk toch deze waarheid. En meer in de breedte, in de dagen van de Heer Jezus waren die twee stenen tafel daar al lang niet meer. De Ark des Verbonds trouwens ook niet. Maar er was wel een bibliotheek. En dus was het centrum van de Joodse wijsheid, zal ik maar zeggen. Daar werd het onderwijs gegeven in Jeruzalem. Daar vinden we ook de Heer bij die schriftgeleerden enzovoorts. Hè. De Heer op 12-jarige leeftijd al bedoel ik. Dus Jeruzalem, de tempel, de bibliotheek. Het woord Gods. Kortom, de bediening, het prediken van het bekendmaken van het woord Gods is in hoogste instantie de verantwoordelijkheid van de hoge priester. Maar Christus is de hoge priester, is onze hoge priester in elk geval. En hij is dus degene die dat woord aan ons bedient. Vanavond ook dus, hè? Ik zeg het maar gewoon. Dus dat u het niet meer bij moet wezen, dat zeg ik ook altijd. Als je het niet mee eens bent of zo, ja, wij kunnen het erover hebben, maar niet te lang. Want ja, als u commentaar hebt of vindt dat ik het niet mag zeggen, want dat heb ik vaak gehoord, hè, dat is wel zo, dat staat wel in de Bijbel, maar dat moet je niet zeggen, want dan krijg je problemen mee, dat soort uitspraken bedoel ik. Ja, dan moet je niet bij mij wezen. Dan moet je bij de Heer zijn, die iets voorhoudt uit zijn woord, en dan moet je tegen de Heer zeggen, maar dat wil ik niet horen. Maar je kunt het beter niet doen hoor, wat ik nu zeg. Want dan gaat het niet meer goed met je. Echt niet. Dat is bloedlink. Want dan ben je in opstand tegen de Heer zelf. Het is zijn verantwoordelijkheid om ons te onderwijzen. Moet ik het anders zeggen dan? De Heer zei, de Vader zal die andere trooster zenden. Nou, en die zal u in heel de waarheid leiden. Maar u weet al lang dat die andere trooster in de praktijk heus niemand anders is dan Christus zelf. En die zal u ons in heel de waarheid leiden. Dus dat zouden wij ons aan onderwerpen, uiteraard. En dat is wat de Heer dus doet. Hè. Ik zal in de gemeente, zal ik uw lof, uw woord, uw heerlijkheid, wat het maar was, verkondigen en uw naam groot maken. Dat is wat hij doet. En daar staat hij dus ook weer eens. Hè. Kortom, eigenlijk is zo'n vers, deze en al die anderen, de verwijzing naar zijn hoge priesterlijke functie in onze tegenwoordige tijd. Iemand zei, maar ik dacht dat de hoge priester zijn volk zou reinigen. Dat is toch heel wat anders. Dan vraag ik vervolgens, maar waarmee zou je ons dan reinigen? En het antwoord is, met water, door het bad des waters, namelijk door het woord. Zo doet hij dat. Het is heus hetzelfde. Ik zal uw gerechtigheid vertellen de ganse dag, uw heil, hoewel ik de getallen niet weet. Hij is mooi. Want ik ga toch even naar Psalm 40, dat zei ik u, Psalm 71 grijpt ook terug op Psalm 40. Niet alleen Psalm 70. In vers 10 lezen wij: ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, heren. Gij weet het, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Je zou moeten leggen naast Efeze 1, waar staat: God maakt ons de verborgenheid van zijn wil bekend. En hoewel hij zich verbergt voor de wereld, hij maakt zich aan ons bekend. En deze verborgenheid. En dan nog het eind van vers 11. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Maar eerder staat in vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde, rang of volgorde. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. En nu een keer korter. Psalm 70, vers 15. Hoewel ik de getallen niet weet. He? Ik weet niet hoeveel het er zijn. Ik heb geen idee. Ze zijn niet op orde te verhalen. Zodat u ziet dat niet alleen Psalm 70 teruggrijpt op Psalm 40. Dat is makkelijk, want het is gewoon bijna letterlijk dezelfde woorden. Maar ook Psalm 71 grijpt daarop terug, want je vindt er voor een belangrijk deel toch dezelfde gedachten geformuleerd. Dat gaat dan ook verder in vers 16. Ik zal heen gaan in de mogendheden, in de krachten, het vermogen. In de mogendheden des Heren, Heren, ik zal uw gerechtigheid vermelden, de uwe alleen. Dat wil zeggen, Gods gerechtigheid. En daarin worden wij onderwezen in die gerechtigheid Gods. En die houdt onder andere in dat door de dood van de Heer Jezus een einde gekomen is aan de heerschappij van de wet. En dat wij in overeenstemming met het recht Gods dus staan en leven in en onder de genade. Dat wij een troon der genade kennen onder het nieuwe verbond. Die gerechtigheid, hè? Dat is niet tegen de wet, maar dat is in overeenstemming met de wet.
Hieruit blijkt wel, hè, dat dit alleen maar over de Heer Jezus gaat. En geen mens die kan zoiets hebben vandaag. Van die staat in die vers 16.
Nou, dat is ook zo, natuurlijk. Je kan het ongeveer op David van toepassing brengen, maar dan moet je zeggen dat de man zwaar overdrijft. En daarna zegt men, nou ja, dat is wat dichters doen, hè. Die zijn hemelhoogjauchzend en daarna ook nog zo'n tode betreurd, heet dat. Dat wil zeggen, hemelhoogjauchzend, die gaat dan te hoog. Dat heet dan ook een hyperbool. En als stijlfiguur, die overdrijving, heet dus inderdaad een hyperbool. Vandaar, het is gewoon te hoog. Nou ja, dat is het ook. Men zegt, het is gezwollen taal. Dat is het van dichters meestal, dat is inderdaad zo. Maar het gaat erom dat deze woorden maar niet van David zijn. Maar David was een profeet, zei Petrus. En daarmee worden het woorden van de zoon van David. O God, vers 17, gij hebt mij geleerd, gij hebt mij onderwezen uiteraard. Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan. Dat zal voor David ook wel gelden, daar ben ik wel van overtuigd. Maar het gaat natuurlijk om de Heer Jezus zelf. Nog steeds. Dat wil zeggen, van moeders buik aan, van moeders ingewand uit vers 5 en 6, jeugd enzovoort. En hier wordt het herhaald. Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan en tot op heden, tot nog toe, tot vandaag, verkondig ik uw wonderen. Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, wat natuurlijk twee keer hetzelfde geacht wordt te betekenen. Hè? Terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat, maar ik heb al vaker gezegd, als je totdat leest, moet je meteen het vervangen door opdat. En soms moet je opdat meteen vervangen door totdat. Het duidt namelijk op een doel, dat dat ook in de tijd kan zijn, totdat, dat zou kunnen. Maar dikwijls is het gewoon op dat. Waarom zou de Heer hem niet verlaten. Wat was David aan het doen? De naam des Heren, de lof des Heren, de heerlijkheid des Heren bekendmaken. Dat heeft hij ook gedaan. We bestuderen zijn psalmen, notabene. En hij zegt, laat dat voortduren. Ook nu mijn krachten bezwijken. Laat mij mijn loopbaan afmaken. Met volle kracht. Dus verlaat mij niet, o God, opdat ik... Ja, deze geslachten, dit geslacht vooruit te maken. Totdat ik, waarom niet neutraler, totdat ik het geslacht verkondige uw arm. En dat het gaat over nakomelingen, staat erachter. Dat ik aan alle nakomelingen uw macht verkondige. David vindt dat zijn functie nog niet af is en dat hij ook aan zijn nakomelingen... Gods kracht, dat is arm, hè? Dat weet u toch, hè? Een arm, dat is iemands kracht. Vandaar het woord armee voor een leger, voor een krijgsmacht. Hè? Of voor wapens, arm. Ja. Opdat ik het geslacht verkondig uw arm, namelijk aan alle nakomelingen verkondig uw macht. Daar kun je wel... Natuurlijk, bij geslacht kun je denken, dat zal wel het Joodse geslacht zijn, of het geslacht van Jacob, van Israël dus. Misschien het menselijk geslacht. Maar bij het woord nakomelingen denk ik dan, ja, dan kun je ook zeggen, nou, dat zijn degenen die hier nakomen, letterlijk. Maar het meest voor de hand liggend vind ik, dat het slaat op Davids eigen nakomelingen. Zijn eigen nakomelingen. Zijn zonen. En dus in de eerste plaats die ene die hem zou opvolgen. En ik zei u al, wij worden op onze wenken bediend. Want de volgende en laatste psalm uit deze reeks is voor Salomo. Want God had niet alleen beloften aan David persoonlijk gedaan. Maar God had beloften gedaan met betrekking tot een bestendig huis van David. Door de eeuwen heen. En dat zou pas goed losbarsten, zal ik dan maar zeggen, na de dood van David, uiteraard. Als het daarbij zou blijven, was het gewoon maar één man. Het wordt pas een koningshuis, zodra hij sterft en opgevolgd wordt. En daar gaat het om, hè. En in Psalm 72 doet hij dus wat hij hier zegt te willen doen. Namelijk, ik moet in mijn nakomelingen uw macht verkondigen. Nou, in Psalm 72 doet hij dat historisch rechtstreeks aan Salomo. En dat is de historische achtergrond. En wat de Heer Jezus betreft, nou, er zouden na hem nog heel wat komen die met hem vereenzelvigd zouden worden. Ik heb het over de gemeente die in hem ook zou zijn geroepen of gepredestineerd, moet ik zeggen, tot zo'n stelling. Want u weet, wij zijn in Christus en daarmee zijn we gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen delen in de heerschappij van de Heer Jezus Christus, de zoon van David. En wat de Heer Jezus in onze dagen doet, is inderdaad die macht van God, die kracht van God aan ons bekendmaken. Dus het is volstrekt toepasbaar op de Heer Jezus. Uiteraard, en daarmee op het tegenwoordige werk van Christus. Ook is uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte. Ik ben geneigd te denken dat hier gesproken wordt over het recht Gods. Dat heb ik u net uitgelegd, dat in essentie betekent dat door de dood van de Heer Jezus een einde gemaakt is aan de heerschappij van de wet. Hetgeen de weg vrij maakte, zegt Galaten 3, voor de heerschappij der genade, voor het nieuwe verbond namelijk. En hier staat, het is tot in de hoogte. Want het hele punt is, dat die heerschappij der genade enzovoort, dat is tot op heden zelfs exclusief. Nou, niet helemaal exclusief, maar in hoge mate een hemelse aangelegenheid. Het is van toepassing, in elk geval op ons die daaruit leven, maar wij zijn hemelburgers. En onze wandel wordt geacht in de hemel te zijn. En we worden geacht te zoeken de dingen die boven zijn. En wat het maar was allemaal. Dus het is niet alleen maar aards. Maar het is ook in hoge mate in de hoogte. Het is dezelfde term als die uit Psalm 68, twee bladzijden eerder. Opgevaren zijnde in de hoogte. hebt gij de gevangenis gevangen genomen. Dan gaat het over de hemelse positie van Christus en de gemeente. En dat ligt hier ook achter diezelfde termen. Vandaar dat het ook heet, gij die grote dingen gedaan hebt. En als het gaat over grote dingen, dan ben je al heel gauw terecht bij de grote zaligheid uit Hebreeën 2. En dat is die zaligheid waardoor degenen die zalig worden niet maar eeuwig leven ontvangen, maar bovendien gepromoveerd worden naar de hemel. In hemelse positie. Dat is onze grote zaligheid waarop wij acht zouden geven. En dan meteen, o God, wie is u gelijk? Als Paulus die dingen uitlegt, barst hij aan het eind van Romeinen 11 ook uit in zo'n lofzang. Veel uitgebreider. En wij zouden dat ook eigenlijk doen als we ons deze dingen realiseren. Gij die mij veel benauwdheden en kwaden hebt doen zien. Nou ja, ik hoef het niet meer te zeggen. Het is van toepassing op de Heer Jezus. En de vele benauwdheden en kwaadheden hebben een invloed gehad op zijn leven. En dus op zijn fysieke gesteldheid, geloof ik. Op zijn lichamelijke gesteldheid. Ik denk op David ook. Want die is eigenlijk ook niet zo oud geworden. Maar dan staat er, gij zult mij weder levend maken. Als het over David gaat, is het vermoedelijk een hyperbool. Hoewel David natuurlijk ook zal opstaan op de jongste dag. Maar het spreekt natuurlijk in de eerste plaats over de Heer Jezus zelf, die ook letterlijk zou sterven en daarna zou worden opgewekt uit de dood. Gij zult mij weder levend maken en zult mij weder ophalen uit de afgronden der aarde. Nou ja, leg hem naast Psalm 16. Gij zult uw eenzame in de, hoe heet het? Gij zult uw enige geborene eigenlijk in het dodenrijk niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt de weg des levens aan mij bekendgemaakt. En Petrus citeert het in Handelingen 2 in zijn evangelisatietoespraak. En zegt, David had het over Christus. Want hij was een profeet. En hier vind je precies dezelfde dingen vermeld. En dus hebben ze dezelfde consequentie. Gij zult mij weder ophalen uit de benedenste delen der aarde, heet het soms ook, hè? In Efeze. En hier heet het uit de afgronden der aarde. Gij zult mijn grootheid vermeerderen en mij rondom aan alle kanten troosten. En zo zou het met de Heer Jezus uiteraard gebeuren. En is dat ook gebeurd? Want sinds zijn opstanding is Jezus, de zoon van David, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En God manifesteert zich alleen nog maar in Jezus van Nazareth. Laat hem goed tot u doordringen. Wie is hij? Ja, God. Hij is de zoon van God. Goed. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Jawel. Maar hij is niemand anders dan Jezus, de gekruisigde, u weet wel, het lam staande als geslacht. De gekruisigde, maar de opgewekte sindsdien. Als je nou praat over twee naturen van Christus, want men spreekt altijd over hem als over de man met die twee naturen, dan moet ik u zeggen dat voor zover zoiets bestaat, bestaat dat pas sinds zijn opstanding uit de dood. Volgens de Bijbel. En daarmee wordt zijn grootheid dus vermeerderd. Het is ook makkelijk te verklaren binnen het kader van de beloften aan David in verband met zijn bestendig huis uit 2 Samuel 7. Want daar spreekt de Heer over dat na David zou iemand anders opstaan enzovoort. En de Heer zei, en die zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dat is nog heel wat meer dan te zijn de zoon van David. En begrijp me niet verkeerd, de zoon van David is de hoogste in rangorde onder de mensen. Als rechtstreekse erfgenaam van Adam en via de lijn van Abraham en David. Maar vervolgens, gij zult mij weder ophalen uit de afgronden der aarde en gij zult mijn grootheid vermeerderen. Hij werd nog meer in zijn opstanding, namelijk, definitief, de zoon van God. En daarmee erfde hij niet alleen een troon op aarde, maar daadwerkelijk in de hemel. En dat is de uiteindelijke vervulling van inderdaad 2 Samuel 7. De belofte met betrekking tot het bestendige huis van David. Vervolgens grijp ik even vooruit en zeg... En die Salomo uit 72 vers 1 is natuurlijk in hoge mate een type van Christus. In zijn wederkomst in heerlijkheid. In het duizendjarig rijk zeiden wij dan, hè. Nou, zeiden wij dan. Zo heb ik het van huis geleerd, bedoel ik. Hè. Mijn vader zei dat al. Die zei, David is een beeld van Christus in zijn wederkomst. In de dagen dat hij zijn koninkrijk moet oprichten. Waarna ik toen gedacht heb, dat was 7 en 33 jaar. Maar goed. De regeerperiode van David. En zei hij, en Salomo is een beeld van Christus nadat het koninkrijk opgericht is. En dus in de duizend jaren. En dat is zo, ja. Gij zult mijn grootheid vermeerderen en mij rondom vertroosten. Ook aan alle kanten. En vertroosten, daar heb ik ook al eens uitgelegd. Hè. Troost is vernieuwing. Dat is wat het woord betekent. Vernieuwing. Er komt iets beters in de plaats van het oude dat verdwenen is. Dat is de betekenis van de term troost, nagam. In het Hebreeuws en dus ook in de Statenvertaling. Want dat is vertaald met troost en die betekenis heeft het dus. Hè? De trooster, vertroosting. Dat wil zeggen, er komt iets nieuws in de plaats van het oude. Vandaar dat Noach ook zo heette. Komt van Nagam, vertroosting. En dan laat ik het maar bij. Hij zal mij rondom vertroosten. Er zal rondom hem iets heel nieuws komen. En niet meer dat aardse volk als zodanig, maar in de eerste plaats een gemeente. En heel breed, niet meer die oude schepping, maar uiteindelijk inderdaad een hele nieuwe schepping. Als resultaat van het werk van de Heer Jezus. Hè? En de rondom vind ik dan mooi, hè. Horizontaal rondom, verticaal ook. Vanuit het midden van de schepping. De hele schepping die hem omgeeft. Want er komt een hele nieuwe schepping. Je vindt het hier ook terug, hè? Ook zal ik u loven met het instrument der luit. Uw trouw, mijn God, ik zal u psalm zingen met de harp. O heilige Israëls. Ik ben er niet zo kapot van, hoor, van een luid en een harp, maar... Ik kan het niet, die vingertjes doen het niet. Dus ik heb er wat tegen. Maar goed, toe maar weer. Met het snarenspel, u weet wat heb ik eerder wel eens uitgelegd, gaat om tokkelinstrumenten waarbij de handen bewogen worden. Het is een uitbeelding van de werken die een mens doet tot eer van God. Dat is de harp en de luid en alle snarenspel of snarenspul of hoe het maar heet. Hè? Ja. Ja. O heilige Israëls, mijn lippen zullen juichen wanneer ik zal psalm zingen en mijn ziel die gij verlost hebt zal juichen uiteraard of zal psalm zingen. Mijn lippen zullen psalm zingen en mijn ziel zal psalm zingen zodat hij mijn heel zijn leven zal psalm zingen. Maar dat bevestigt wat ik zei, wat men met de mond doet, doet men eigenlijk met het hele lichaam. Ook zal mijn tong, nog steeds de mond dus, hè, ook zal mijn tong uw gerechtigheid de ganse dag uitspreken, want zij zijn beschaamd, zij zijn schaamrood geworden die mijn kwaad zoeken. De vijand is overwonnen, is de gedachte. En daarna gaat het alleen om dat woord tot heerlijkheid van God. Dat is met name het tegenwoordige werk van Christus. Maar ja goed, het strekt zich uit. Ook na onze bedeling uiteraard. Maar het zal u gedacht zijn dat waar onze bedeling nou juist de verborgenheid is, dat deze verborgene dingen gelegd zijn achter deze woorden die wij gemakshalve toeschrijven aan David. Maar in werkelijkheid, het zijn woorden van de Heer Jezus. Ze hebben betrekking op hemzelf en op het resultaat van zijn arbeid in die dagen van de verborgenheid, namelijk de gemeente. Dan laten we het daarbij. En dat zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, omdat wij daar alle reden toe hebben. Omdat wij lezen in uw woord wat een grote zaligheid u tot stand gebracht hebt. En we danken u dat wij deze psalmen ook mogen leren verstaan. We mogen zien hoe u op voorhand reeds 1000 jaar tevoren gesproken hebt over onze zaligheid die aan ons geschied is. Een zaligheid die niet maar betrekking heeft zelfs op deze aarde, maar die ons plaatst in een hemels domicilie. Wij danken u dat we mogen weten dat daar ons thuis is. Dat is niet wat wij bedacht hebben of ons gewenst zouden hebben, maar het is wat u bepaald hebt in uw woord, waarmee u ons uit het modderig slijk, uit deze zondige en duistere wereld trekt en ons neerzet aan uw rechterhand en onze positie zult geven als zonen en mede-erfgenamen. Wij danken u daarom voor die grote rijkdom van genade die wij niet kunnen bevatten, maar die ons geopenbaard is in uw woord, waarop wij vertrouwen. Wij danken u daarom voor al die beloften, inclusief de betere beloften van het nieuwe verbond die u aan ons gedaan hebt. Beloften waaruit wij dagelijks mogen leven, omdat u onze hoop en verwachting bent. Want u hebt van alles gesproken en u zult doen wat u beloofd hebt. Daarom voelen we ons veilig bij u, weten we ons veilig bij u, en hebben we alle reden om ons vertrouwen te stellen op u die ons zou leiden naar die heerlijke positie. Wees u daarom ons nabij. En we vragen dat niet omdat we daar onzeker over zijn, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord. Wees u ons nabij, op grond van dat woord dan, en om Christus wil en uit genade. Amen.